Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit de lofzang van Maria, het eerste en het tweede vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat, zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. En het tweede, want ziet om's Heer en Daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. Wel God na ramp en leed mij grote dingen deed, nu is zijn macht gebleken. Lofzang van Maria, vers 1 en 2. Gods woord zal ons gelezen worden, gemeente, uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, de versen 26 tot en met 38, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Lucas 1, vanaf vers 26 tot 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids, en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
De lofzang van Maria, vers 3, 4 en 5 willen we nu zingen. Terwijl er wordt gecollecteerd voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds, hoe heilig is zijn naam, en des Heeren arm is sterk, en die stout zijn op hun macht. De versen 3, 4 en 5 van de lofzang van Maria. Thank you. Advent, komst, betekent dat. Jongens en meisjes, de tijd dat we uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Dat was zo in het Oude Testament. Wij denken er nu aan in de kerk en op school en in de bijeenkomsten die gehouden worden voor kerst, dat de Heere Jezus zal komen. En hij is aangewezen, het hele Oude Testament door. We lezen dat in de Bijbel. In zondag 6 van de catechisme staat dat het evangelie van de middelaar verkondigd is door de patriarchen. En we hebben 2 weken geleden gehoord over die oude patriarch, Lamech, in die oude wereld. Die zei, deze zal ons troosten, toen hij stond met Noach zijn kind in zijn armen, 2900 voor Christus. En we hebben vorige week gehoord dat evangelie ook door de profeet, door de profeten is verkondigd, Jesaja. In de 8e eeuw voor Christus, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En dan zegt de catechismus in zondag 6, door de patriarchen en profeten laten verkondigen, door de offeranden, de ceremoniën van de wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Toen is hij gekomen, die enige geboren zoon. En op deze 3e adventszondag, gemeente, wil ik dan letten op de adventsgroet aan Maria. Begin van de jaartelling en dan is de Heere Jezus al heel dichtbij. Dan is dat zinnetje uit de catechismus bijna waar. Ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Dan is die enige geboren zoon, de Heere Jezus Christus, dichtbij gekomen. Nog enkele maanden en dan zal hij geboren worden. En gemeente, de Heere geven adventslicht op deze adventszondag als we het woord preken uit Lucas 1, de versen 28 tot en met 31. Lucas 1, vers 28 tot en met 31. Daar lezen we, en de engel tot haar ingekomen zijnde zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. De adventsgroet aan Maria. De woorden van die groet, vers 28. De verwarring door die groet, vers 29. En de aankondiging na die groet, vers 30 en 31. Dus de adventsgroet aan Maria. De woorden van die groet, de verwarring door die groet en de aankondiging na die groet en de engel tot haar ingekomen zijnde. Het gaat in dit stukje wat Lucas ons beschrijft, en Lucas heeft het allemaal heel nauwkeurig gedaan. Lucas is de man van het detail. Lucas die schrijft de dingen die een andere evangelist soms niet schrijft. Die heeft oog voor die kleine dingen. Lucas schrijft het allemaal op nadat hij het nauwkeurig heeft onderzocht. Dat staat aan het begin van zijn boek. En hij schrijft hier dat de engel tot Maria komt. Eerst heeft hij geschreven over de aankondiging aan Johannes, de aankondiging van Johannes de Doper, de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharias in de tempel. En nu krijgen we de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus aan Maria in Nazareth. En als je die 2 gedeelten zo wat vergelijkt, vers 26 tot 38 is ons net gelezen, maar lezen we dan in de versen 3 tot en met 25, dan zijn er wat van die parallellen. Dat moet u maar eens rustig bekijken, dan zie je daar diezelfde dingen, een soort patroon als het ware, zoals dat toen bij Johannes de Doper in de aankondiging ging, zo gaat dat nu ook bij de aankondiging van de Heer Jezus. En wanneer dan? Nou, zegt Lucas, het was in de zesde maand. Lucas is altijd heel precies om te dateren, om te zeggen toen en toen, in de zesde maand. Welke zesde maand? Ja, een half jaar nadat Elisabeth in verwachting is geraakt. Want dat heeft de engel gezegd tegen Zacharias, dat zijn vrouw bevrucht zou worden en een zoon zou baren. Zijn naam moest Johannes zijn. En nu is het een half jaar later. In de zesde maand. Nadat Elisabeth zwanger was. Kanttekening 31. En dan komt er een engel. Een bode. Een boodschapper. Dezelfde boodschapper die naar Zacharias in de tempel gestuurd wordt. Die komt nu bij Maria in Nazareth. Een engel. Er staat hier in onze tekst de engel. En wie is die engel? We weten zijn naam. Jongens en meisjes, weten jullie het ook? Gabriël. Gabriël betekent man Gods of held Gods of kracht Gods. Zo mogen we zijn naam vertalen. We weten maar van twee engelen de naam. Gabriël, weten jullie nog een naam? Michaël, die wordt ook genoemd in het Oude Testament, Michaël. En ja, Gabriël. Hij heeft tegen Zacharias enkele maanden geleden gezegd, ik ben Gabriël die voor God staat. Hij staat dus heel dicht bij de Heere. Hij heeft een belangrijke plaats in de hemel. En hij wordt van God gezonden. In het Grieks staat er dan uitgezonden. Dat is een heel plechtig woord. Hij krijgt een bijzondere opdracht. Hij wordt uitgezonden in die zesde maand naar Nazareth. Een hoge gezant. Je zou bijna kunnen zeggen, de hoogste van de engelen, de belangrijkste van de engelen, die wordt nu gestuurd om die bijzondere opdracht uit te voeren, uitgezonden te worden om die boodschap te brengen. En gemeente, wat is dat voor Gabriël ook een bijzondere vreugde geweest? Waarom was er blijdschap bij Gabriël, denkt u, denk je? Nou, Petrus die zal later schrijven, de engelen die zijn begeerig in te zien in het geheim van, ja, van de zaligheid, van Gods raad tot de zaligheid. Van dat eeuwige plan, dat heilsplan, die heilsraad van God, daar wilden de engelen als het ware inzien in dat geheim, maar dat konden ze niet, hè? Die engelen, ja, dat was afgebeeld op die ark, hè? Die stonden met hun hoofd naar beneden op de ark des verbonds en die keken altijd maar op dat deksel. Dat verzoendeksel, maar ze konden niet in die ark kijken. En zo konden die engelen niet zien wat de Heere allemaal voor had. En nu mag die engel gaan vertellen wat de Heere nu gaat doen. Hij gaat zaligheid geven aan deze verloren mensenwereld door de zaligmaker, door de Heere Jezus Christus. En die zal nu geboren worden en daarom is het ook een vreugde geweest voor die bode. En tot wie wordt die gezonden? Ja, we lezen hier in het verband tot een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David en de naam der maagd was Maria. Staat er zomaar allemaal kort na elkaar, maar heel gedetailleerd schrijft Lucas het. Maria. In het Oude Testament zou ze Mirjam hebben geheten. Want Mirjam en Maria, dat is dezelfde naam. Mirjam in het Oude Testament, dat is Maria in het Nieuwe Testament. Naar een stad in Galilea. Je kan het eigenlijk helemaal geen stad noemen. Het is maar een dorp. Dorpje. Nazareth. Ga je zoeken in het Oude Testament, dan kom je de naam Nazareth nog niet eens tegen. Een maagd. Dat is een meisje dat geen seksuele omgang heeft gehad met een jongen, een vrouw die geen seksuele omgang heeft gehad met een man. Ze is wel ondertrouwd met Jozef. Dat betekent, er was wel een officiële verbinding al. Er was al wel, ja, dat ze niet meer van elkaar af konden. Dat had je in de tijd van de ondertrouw. Dan was er al een rechterlijke uitspraak en een belofte. Maar je woonde nog niet samen. Dat was pas op de dag van de huwelijkssluiting. Dus je zou kunnen zeggen, de tijd tussen die officiële verbintenis van de ondertrouw, anders dan onze verloving, het was eigenlijk al officieel, maar dan kwam er ook nog die officiële huwelijkssluiting. Die tijd, ondertrouwde vrouw, lees je ook wel later. En twee keer staat er hier in de tekst, in vers 27, in die tekst hiervoor, maagd. En dat is ook dus heel duidelijk. Dat is ook weer een lijn naar nu. Geen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Dat is dus gewoon hoe de Heer het bedoelt. En in deze tijd wordt daar nogal eens anders over gedacht. Dat moet je toch allemaal kunnen doen. Met elkaar, ook voor het huwelijk. Nee, zegt de Bijbel. En kijk maar in deze geschiedenis. Maria is maagd. Ja, maar je zou zeggen, ze ging toch trouwen met Jozef. Dus dat hadden ze toch best kunnen doen. Nee, de Bijbel is heel duidelijk over dat punt. Dat geslachtsgemeenschap hoort binnen de veilige band van het huwelijk van één man en één vrouw. En dat is ook wat de Bijbel hier wil leren in dit stukje. Ook voor nu, voor ons allemaal een les. En dan komt die hoge gezant bij Maria, tot haar ingekomen zijnde, vanuit de hoge hemel naar de lage aarde. Waarom is dat? Waarom? Die hoge hemel, die lage aarde, je zou zeggen van die bovenwereld, waar die engelen zijn, naar de benedenwereld. Weet je waarom? Die engel die gaat een boodschap brengen hoe dat nu weer goed kan komen. Ja, maar dan is er toch ook iets wat er verkeerd is. Ja, er is een ontzaglijke kloof tussen de hemel en tussen de aarde. Dat is zo erg. Dat is in het paradijs begonnen. Want eerst was er geen kloof, geen afstand tussen de hemel en de aarde. Adam en Eva in het paradijs, die leefden als het ware altijd bij God en altijd met God. Er was helemaal geen afstand tussen hen. Maar toen de duivel kwam en Eva en Adam ook verleidde en de zonde is gekomen door onze eigen wil en onze eigen schuld, toen is er zo een afstand gekomen tussen hemel en aarde. Dat is nu nooit meer door één mens te overbruggen. En wie heeft daar op deze derde adventszondag gemeente nu smart over in het hart? Wie beleeft dat nu ook vanmorgen? Dan zijn er toch ook vanmorgen die dat in hun hart beleven. Wel eens iets van die ontzaglijke kloof die er is tussen de hemel en de aarde. En nu kan ik nooit meer vanuit mezelf bij de Heere komen. En toch wordt het dan zo ondraaglijk als de Heilige Geest je bij die kloof, bij die afstand bepaalt. Maar zie eens, nu komt die engel, die bode van God, die komt vanuit de hemel naar deze aarde. Dat is eigenlijk ook al evangelie, de engel tot haar ingekomen zijnde. Daar komt hij, in die woning, in dat woningje. Ja, hoe zal het eruit gezien hebben, jongens en meisjes, die woning van Maria? Heel eenvoudig natuurlijk, heel eenvoudig, heel gewoon. Tot haar, tot Maria. Hoe oud zou ze geweest zijn? Ik denk met de meeste verklaarders dat we moeten denken ongeveer 16 jaar. Dat was wel de tijd dat zulke meisjes trouwden. Jonger dan bij ons. Maar denk daar nu eens aan, 16-jarigen in de kerk van morgen. Jonge mensen. Een gewoon meisje. Een jonge vrouw. En dan in een stadje, nou ja, wie heeft er eigenlijk van gehoord, Nazareth? De Engelse verklaarde Ryle die zegt, alles is hier volkomen afwezig van wat de wereld grootheid noemt. Alles is hier afwezig wat de wereld grootheid noemt. Er is niks groots hier. Een stadje, een dorpje, een jonge vrouw, eigenlijk zouden we zeggen een meisje. En dan een man, Jozef, allemaal, ja, helemaal niet groot, hè? Ja, er staat nog huis van David. Maar ja, wat is het huis van David in die tijd? Het is een afgehouwen tronk. Dus alles is afwezig wat grootheid, wat de wereld grootheid noemt. En nu juist daar wil de Heere komen. Het is ook wel bemoedigend, hè? Ook voor jonge mensen vanmorgen in de kerk. Je denkt misschien wel eens, genade, de Heere vrezen. Ja, dat is iets voor oude mensen. Of voor oudere mensen. Misschien denk je vader, je moeder, je opa, je oma. Maar kijk nu eens. Er zijn oudere mensen in de kerstgeschiedenis. Zacharias en Elisabeth, die zijn wat meer op hun dagen gekomen. En je hebt een Simeon, we weten niet precies hoe oud, maar Anna bijvoorbeeld, 84, allemaal waar, maar ook juist jongeren. Jozef, Maria, verbonden aan Gods woord, gericht op Gods zoon. Dat doet toch ook een appel op jullie hart, jongeren. Iemand uit het gewone volk, die God zoekt, een band heeft met het woord en gericht is ook op die belofte woorden uit dat woord. Hè? Dat is duidelijk bij Maria. En leg je leven ernaast. Het gaat over jullie. Het gaat over u. Het gaat over ons vanmorgen. Wie je ook bent. Heb ik nu zo een band met dat woord gekregen? Hè? We hoeven er niet voornaam voor te zijn, of rijk voor te zijn, of belangrijk voor te zijn. Dat doet de Heere in het leven van gewone mensen. Misschien wel iemand die zegt, ja, wat beteken ik nu eigenlijk? Het is toch eigenlijk niemand in die grote gemeente van Schravenpolder die mij eigenlijk goed kent. Maar dan kan de Heere dat ook doen bij iemand die zegt, wat beteken ik eigenlijk? Wie kent mij eigenlijk? Dat zien we in deze geschiedenis. En dan zeide die engel, wees gegroet. Dan zegt die engel, wees gegroet. De engel zeide, ja, hij gaat ze groeten. Vier dingen in die adventsgroet. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, ge zijt gezegend onder de vrouwen. Wees gegroet. Nou, dat was op zich wel een gewone groet. Zo groeten de mensen elkaar. Wees gegroet. Maar het is wel heel bijzonder dat die engel dat nu ook doet. Als je in het Oude Testament en ook wel later over de engelen leest die de mensen ontmoeten, dan lees je eigenlijk nooit dat ze die mensen eerst groeten. Bij Zacharias lees je het bijvoorbeeld niet. Dan gaat die engel direct spreken. Die engel staat als het ware op hem te wachten daar in het heilige van de tempel. Maar hier lees je dus maar één keer hier bij Maria dat die engel haar groet. Dus dat is een hele bijzondere eer. Dat is ook een hele bijzondere bemoediging voor Maria. Wees gegroet. Ik zei al, het is de gewone groet, waarschijnlijk in het Aramees uitgesproken. Maar die Griekse groet, die betekent hier, gaire, verheug u. Wees verheugd, wees blij. En dat ook voortdurend, steeds verheugt u. Wees gegroet, gij begenadigde. En de vorm van dat Griekse werkwoord, gemeente, ziet op genade dat je in het verleden hebt ontvangen, gekregen. En dat tot nu toe duurt en dat ook blijft, genade die blijft. Gij begenadigde. Je hebt die genade gekregen en je hebt die genade nog steeds. En die genade die zal je bijblijven. Gij begenadigde. Je vindt dat prachtige woord nog een keer in Efeze 1 vers 6. Als de apostel Paulus zegt tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In de Heere Jezus Christus bedoelt Paulus dan. En dat geldt Maria. Ik las in een preek, in een adventspreek van de oude dominee P. Honkoop. Die wel 3 preken heeft over die ontmoeting van de engel met Maria. Hij zegt dat is de titel van zaligheid. De titel van zaligheid die hij hier aan Maria geeft. Hij zegt gij begenadigde. Ze krijgt een zaligheidstitel. En dat besef van Gods goedheid, zegt Calvijn, maakt haar hart vatbaar om te geloven. Dus die engel zegt eerst, gij begenadigde, en dan gaat hij verder. Die engel die bereidt in deze woorden voor op de volgende woorden. Wat buigt de Heere laag neer? De Heere is met u. Dat is ook zo'n groet die de mensen wel eens mochten horen in het Oude Testament. Gods kinderen, als de engel des Heren tot Gideon komt, dan zegt hij, de Heere is met u. En als Boas dan zegt tot de maaiers, bij de maaiers komt, dan zegt hij, de Heere is met u. En nu komt die engel met die, je zou zeggen, die gewone groet. De Heere is met u, maar daar zit al iets in van Immanuel, God met ons. Dat is toch de belofte van hulp en van bijstand. Dat begrijpt Maria natuurlijk hier allemaal nog niet. Maar die hulp en die bijstand en dat de Heere met haar is, dat zal ze nog hard nodig krijgen in de toekomst. En daarom zegt die engel nu al, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gemeente, is het geen wonderlijke groet? Deze adventsgroet, wees gegroet, wees verheugd, wees blij. Gij begenadigde, dat is geschonken genade, dat is doorleefde genade. Dat is die genade die er vanuit de eeuwigheid is. Dat is dat wonder dat de Heere naar Maria heeft omgezien. Zeg maar een 16-jarige daar in Nazareth. Ze heeft genade gevonden bij God. Dus dat kan ook voor die jonge mensen. Genade geeft ook echte vreugde. Dat wil niet zeggen dat Maria die vreugde, die blijdschap altijd 24 keer 7 heeft gevoeld in haar hart. Maar het is van Gods kant wel zo. Wees verheugd, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Dat is toch alles? Als de Heere nu met je mag zijn. Als de Heere nu met u, met jou is, God met ons in Immanuel. Hè, want dat betekent eigenlijk die naam Immanuel, God met ons, dat is toch alles. Dan kun je eigenlijk alles van de wereld wel missen. Maar dat kun je niet missen. Als de Heere met je is, dan alleen is het goed. Want van nature is de Heere tegen ons. En u kan de hele wereld voor je zijn en je kunt alles hebben in deze wereld. En als de Heere tegen je is, dan ben je nog de ellendigste en de armste van alle mensen. En je kunt in deze wereld, bij wijze van spreken, alles missen. Maar als nu de Heere zegt, de Heere is met u, dan heb je alles. En dan ben je oneindig rijk. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Wat betekent dat? Nou, de kanttekening zegt alvast, omdat u de eer en de zegen van God uit genade zult hebben, dat u moeder zult zijn die de Messias ter wereld zal brengen. Ze zal moeder van de Messias mogen zijn. Ze zal de Zoon van God mogen baren, mogen ter wereld mogen brengen. Een bijzondere zegen. En daarom zullen ook van nu aan zalig spreken, haar zalig spreken, al de geslachten, zoals ze later in haar lofzang zingen zal. Ze krijgt een ereplaats in de heilsgeschiedenis. Ik lees in het Oude Testament over Jaël. Ze was de huisvrouw van Heber. En ze had een bijzondere daad gedaan in de tijd van Deborah. Je weet wel, in die tent zat Sisera gedood, die generaal van de Kanaanieten. En toen ging Deborah een lied zingen. Gezegend zij Jaël, de huisvrouw van Heber. Gezegend zij ze onder, boven de vrouwen in de tent. Met die pin, met die nagel in zijn hoofd, weet je wel. Maar nu wordt Maria hier gezegend onder de vrouwen genoemd. Niet omdat wat ze heeft gedaan, maar wat ze nu gaat ontvangen. Het is allemaal genade hier bij Maria. Ze krijgt een bijzondere moedertaak. Ze wordt geroepen tot een bijzondere moedertaak. Ze zal de moeder worden van de Heere Jezus Christus. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En waar moeten wij nu naar uitzien? Naar Gods zegen op onze eigen plaats. Vooral naar Gods genade. Want dat gaat hier voorop. Gij begenadigde, de Heer is met u. En dan pas gij zijt gezegend onder de vrouwen. Dus waarom is Maria nu zo gezegend? Natuurlijk een bijzondere plek. Ze wordt de moeder van de Heere Jezus. Maar het allereerste, het allergrootste, het allerrijkste dat is, dat ze persoonlijk genade bij God heeft, van God heeft gekregen. Bij God heeft gevonden. En dat de Heere met haar is. En daarna dat zij ook de moeder van de Heere Jezus mag worden, is een bijzondere genade en geeft haar een bijzondere plek. En nu moeten wij maar uitzien, ik heb het nu ook even tegen de moeders, als vrouwen, als moeders in je gezin, of de Heere je wil zegenen en wil helpen. En dat geldt natuurlijk ook voor de mannen, als vaders, op onze gewone plek, wie we dan ook zijn, als vrouw of als man. Uitzien naar Gods genade, naar Gods kracht, naar Gods zegen. We gaan naar het tweede punt, de verwarring door die groet. Want je zou zeggen, hoe gaat Maria daar nu op reageren? Moet je eens even voorstellen. Een jonge vrouw, 16 jaar, is daar in een huis in Nazareth en daar staat een hemelbode bij haar. En die zegt deze woorden. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gezijd gezegend onder de vrouwen. En dan wordt ze helemaal ontroerd, staat er. Zeer ontroerd, verward. Daarom heb ik het tweede punt genoemd, de verwarring door die groet. Waarom wordt Maria verward? Jullie denken nog steeds even mee, jongens en meisjes. Waarom zou Maria nu zo ontroerd zijn geworden? Ja, dat is natuurlijk omdat ze die verschijning ziet. Als ze hem zag, staat er hier. Hè? Als ze zag, want hem staat er eigenlijk in het oorspronkelijke niet bij. Ze ziet die hemelse verschijning. Maria, die jonge vrouw uit Nazareth en hem, Gabriël. Die hemelse, hoge, hemelse gezant, die hemelse boodschapper. Het is hier allemaal, zegt Calvijn, eerbied voor God. Dat heeft ze. Want hier staat geen sterfelijk mens bij haar, maar een engel Gods. Wie zou niet ontroerd zijn? En toch staat er, ze werd ontroerd, vooral staat dat er dus ook bij zo over dit zijn woord. Door het woord van de engel. Ze is natuurlijk ontroerd, verward, geschokt door die ontmoeting met de engel, maar nog meer door het woord. Wat moet ze nu met dat woord aan? Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, ge zijt gezegend onder de vrouwen. Ze werd zeer ontroerd. Het Grieks staat er ook een heel sterk woord. In grote verwarring. Geverward, geschokt, ontsteld, zou je zeggen. Maria, die staat niet hoog met zichzelf. Die heeft geen hoge pretenties, geen hoge verwachtingen van zichzelf. Dat zie je in die hele geschiedenis. Straks zegt ze, de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Maar weet je wat hier nu eigenlijk aan de hand is, gemeente? Die boodschap van de engel is te groot voor haar kleine hart. Die boodschap, die woorden van de engel, die zijn te groot voor deze kleine vrouw. Want ze voelt zich klein, nederig. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Ze wordt zeer ontroerd over dit zijn woord. Die brengen haar uit haar evenwicht. Da Costa zegt, ze overstelpen haar ziel. Overstelpen, dan stroomt het over. Dan stroomt het over, ze kan het niet verwerken. Over dit zijn woord. Weet je wat Maria nu nodig heeft? Dat de Heer het gaat verduidelijken. Dat de Heer het gaat verklaren. We zeggen wel eens iets wordt geopenbaard, het wordt opengelegd, maar het moet ook nader, beter, duidelijker verklaard worden. Begrijp je, gemeente? Dit woord dat moet passend gemaakt worden voor haar hart. Want zijn woorden, grote woorden, heilige woorden, verheven woorden, maar ik weet er geen raad mee. Kinderen des Heren, begrijpt u dat? Ik geloof het wel, hè? Dan komen er soms grote woorden, hoge woorden, verheven woorden en u weet niet wat u ermee aan moet. Ze moeten passend gemaakt worden, gepast voor uw hart. Dat moet hier gebeuren. En overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. Overleggen. Overdenken, zich afvragen. De vorm van het Griekse werkwoord wil zeggen dat ze dat niet zomaar even deed, maar daar is wel even wat tijd overheen gegaan. Dan zijn er gedachten heen en weer gegaan. Gij begenadigde, de Heere is met u, wees gegroet, gezegend boven de vrouwen. Wat wil toch dit zijn, deze groetenis, deze groet, deze adventsgroet, verwonderd, verbaasd, verward. En met die ene trek uit vers 29 is Maria helemaal geschetst, zegt Da Costa. Daar kun je nu Maria aan kennen. Dat is nu, zouden we zeggen, typisch Maria. Da Costa zegt, ze is ontroerd. Verward, geschokt en toch nadenkend. Haar gedachten zijn overstelpt en toch let ze op de woorden. Dus dat is de ene kant van Maria, overweldigd door de woorden, geschokt, verward, overstelpt, ontroerd. En toch gericht op dat woord. Wat wil toch die groet zeggen? Dat is toch ook een trek van dat nieuwe leven. Dan kun je verward zijn, ontsteld zijn en niet alles begrijpen van het woord. Zeg, waar gaat het toch over? Ik kan het niet verklaren. Ik heb er geen licht over. En die zitten er vanmorgen ook en thuis mee te luisteren. Dan komen er wel woorden en heren, mag het eens wat duidelijker worden in mijn leven. En dan moet je dat maar zo aan de heren overlaten. Die gedachten die buitelen hier over elkaar heen. De ene na de andere gedachte. Jongeren, misschien ben jij wel zo iemand als Maria. Ik zei het net tegen een 16-jarige. Of een 18 of een 20-jarige. Dat je zo met dat woord bezig bent en dat je het niet begrijpt. En dat wel eens in de kerk zit of als je je Bijbel leest, dat er wel eens van die woorden naar je toe komen. Maar wat wil dat nu allemaal zeggen? Hè? dan moet je maar eerbiedig naar dat woord blijven luisteren. Je handen vouwen. Smeken of de Heere licht wil geven over zijn eigen woord in jouw leven, in uw leven. Want nu moet Maria eigenlijk afwachten totdat die hemelse bode nog wat gaat zeggen. Dat is ook zo'n lijn, zo'n trek in deze geschiedenis. Maria die moet dat echt weer van de hemel krijgen. Onderwijs moet je uit de hemel krijgen. En de Heere stuurt nu geen engel meer. Maar de Heere stuurt nu boodschappers van die zeer blijde boodschap, van die goede tijding. En wat zijn dat voor mensen? Calvijn zegt dat zijn mensen uit het stof verrezen. Dat zijn maar gewoon aardse mensen, maar die hebben wel die hemelse opdracht. Om dat woord te verkondigen en door hen, en ook in de hulpdiensten aan de prediking, wil de Heere spreken ook, onderwijs geven, verklaren. Wat gaat die hemelse bode nu verder zeggen? En zo mag het toch wezen bij Maria. De ogen houdt mijn stil gemoed. We gaan het zingen uit Psalm 25 vers 7. Opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. En het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vree. Verbond getoond, Psalm 25, vers 7. Adventsgroet aan Maria, de woorden van die groet, de verwarring door die groet en nu de aankondiging na die groet. En de engel zeide tot haar, nu ben ik bij vers 30 en 31, en de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Na de bemoediging, na de verklaring, komt er nu de verklaring en de verdieping en ook de aankondiging. Die engel begint het zegel van die geheimenisvolle boodschap te openen. Het zegel te openen. Zegel na zegel wordt verbroken van die geheime rol, zou je kunnen zeggen. Vrees niet, Maria. Niet vrees, Maria, zo staat het er letterlijk in het Grieks. Eerst moet dat verwarde hart tot rust komen. Dat ontroerde, dat geschokte hart, dat overstelpte hart. Eerst moet het rustig worden. En dan pas kan die engel verder gaan praten. Kan die engel verder gaan spreken. Kan die boodschap verder verklaard worden. Eerst rust en dan de boodschap. Vrees niet, Maria. En als die engel dat zegt, in de naam van zijn zender, van God, dan mag je ook geloven. Dan gaat die vrees ook weg. Dan gaat die ontroering weg en dan wordt ze geschikt gemaakt om te luisteren. Eerst rust. Voor onderwijs, voor nader onderwijs, is er rust nodig. En daarom moet ook altijd rustig zijn in de kerk. Niet allerlei dingen eromheen, nee. Rustig naar het woord luisteren, want dat wil de Heere gebruiken. Om onderwijs te geven, ook om nader onderwijs te geven. Daarom moet het ook rustig zijn als je je Bijbel leest. We noemen dat wel eens stille tijd. Dan moet je proberen zo weinig mogelijk prikkels te hebben. Rust, een rustige plaats zoeken. En de dingen die je af kunnen leiden, wegdoen. Want er moet rust komen. Vrees niet, Maria. Maria is ook wel heel bijzonder. Hè? Die engel die noemt de naam van deze jonge vrouw uit Nazareth. Haar naam is in de hemel bekend. Maria. Dat is een wonder. Als de Heere dat eens laat merken, dat je naam in de hemel bekend is. Dat is toch eigenlijk alles. Ik weet waar je woont. Alvast was dat in het meest achteraf plekje op deze wereld. Maria. Want gij hebt genade bij God gevonden. Die engel zei eerst gij begenadigde. Vers 28. En nu in vers 30 zegt hij, gij hebt genade bij God gevonden. Zie je dat de engel het gaat verklaren? Dat dat een verdieping is. Begenadigde, ja maar wat is dat nu? Gij hebt genade bij God gevonden. Hier wordt de bron van de genade aangewezen. En de oorzaak van de genade. Gij hebt genade bij God gevonden. Die genade die komt niet bij u Maria vandaan. Bij jou vandaan. Maar die komt bij God vandaan. En gij, u Maria, u hebt genade bij God gevonden. En natuurlijk in het Oude Testament lees je dat ook al. Noach, we hebben het pas gehoord 2 weken geleden. Hij vond genade in de ogen des Heren. En Abraham in de tent. Hè? Gij hebt genade gevonden bij God. En Gideon, ik heb zijn naam al genoemd. En David, daar lees je, indien ik genade heb gevonden in de ogen des Heren. Genade gevonden. Dat wil zeggen, het gaat van de Heren uit. Het is zijn keus voor Maria, niet de keus van Maria voor hem. Het is eenzijdige genade, soevereine genade, vrijmachtige genade, genade van de kant van de Heere. Niet van mij, nee, genade komt bij de Heere vandaan. Je ziet dat heel duidelijk in deze geschiedenis, het komt allemaal van boven. Die hemelse bode komt daar naar beneden in Nazareth en gij begenadigde. Hè? U hebt die genade in het verleden ontvangen en die genade die blijft. Maar hier voor al die uitleg, gij hebt genade bij God gevonden. Gevonden. De Heere heeft het aan u gegeven. U hebt het bij hem mogen vinden, omdat het bij hem vandaan kwam. Vinden. Dat is een geliefd woord van Lucas, van de evangelist. Bijna in ieder hoofdstuk lees je dat woord vinden. En ook in de handelingen. Vrees niet, Maria. Zo heel persoonlijk. Genade is een persoonlijke zaak. Je kunt met 1500 mensen in de kerk zitten. Maar het gaat om jou. Hart, om uw hart, om mijn hart. En ook voor de mensen thuis zeg ik het. Het gaat om u, het gaat om jou. En dat hart dat moet tot rust gebracht worden, genade bij God. Als de Heere dat wat gaat verklaren, Mag je dat wat weten, o kinderen des Heren, dat de Heere daar licht over geeft door zijn boodschappers, door de prediking van het woord, begenadigde, maar dat de Heere meer gaat leren, ja, dat is nu genade bij God. En dat is nu van God uit. Dat is nu vrije genade van boven naar beneden. En u hebt het bij God gevonden. Dat is uw werk niet, maar dat is Gods werk in u. Dat zijn toch van die onderwijzingen die de Heere wil geven door de prediking van zijn woord. Er is geen stilstand toch in het leven, maar dat is toch onderwijs, nader onderwijs. En zie, en dan komen we bij vers 31. Je zult bevrucht worden en een zoon baren en zijn zult zijn naam heten Jezus. Zie. Dan gaat die engel aankondigen en dan komen er drie dingen. Bevrucht worden, zoon baren en zijn naam heten Jezus. Wat had die engel nu gezegd? Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Het had haar overstelpt. Wat is dat nu? Nu gaat de engel uitleggen. Gij begenadigde en de Heer is met u. Gij hebt genade bij God gevonden. Maar gij zijt gezegend onder de vrouwen. Dat is eigenlijk nog een raadsel. Dat moet ook verklaard worden. En nu gaat de engel dat raadsel ook verklaren. Hij zegt, kijk. Nu heb ik net gezegd, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Maar dat betekent het. Ge zult bevrucht worden. Ge zult een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Jezus. Ge zult bevrucht worden. U zult dat in het lichaam ontvangen, kanttekening 35. En in vers 35 lees je nog wat verklaard, want dat wordt ook weer verklaard even later. Hè? Want die engel is na vers 31 nog niet klaar, want dan gaat hij er nog wat verder over zeggen. Dus dan wordt het nog meer verklaard. Hè? De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Dat heilige dat u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Nou, dan wordt dat ook weer verklaard. En een zoon baren. Die zaligmaker komt door de poort van de geboorte de mensenwereld binnen. Dat had de Heere niet hoeven doen, maar dat wilde de Heere nu juist wel doen. Hij had die zoon ook zomaar uit de hemel kunnen sturen in een menselijke gedaante. Nee, hij wilde zijn zoon geboren laten worden, mens laten worden. Waarom? Waarom moest de Heere Jezus nu mens worden, kinderen? Nou, om verloren mensen bij God te kunnen brengen, moest hij God en mens zijn, de middelaar zijn. Dat is de kern. Een zoon baren. En dan leidt de engel haar eigenlijk ook weer naar het woord. In je Bijbel staat bij deze tekst Jesaja 7 vers 14. En wat heeft Jesaja al gezegd? Zie, een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. De Heere zal u teken geven. En dan mag Maria als het ware geleid worden naar het woord. Dat staat er toch in Jesaja 7. Een maagd, en dat wordt nu vervuld. De Heere leidt haar naar het woord. En deze zoon is Gods zoon. En die engel zal straks zeggen, vers 32, hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En die zoon van God, dat is de zoon van Maria. De zoon van God en de zoon van de mens. Om nu mensen bij God te kunnen brengen. Opdat mensen genade zouden kunnen vinden in de ogen van de Heer. En daarom zal ze bevrucht worden en een zoon baren. Zie je dat de engel haar naar het woord leidt? Zie je dat de boodschappers van het woord u jou altijd naar het woord moeten leiden en naar het woord moeten brengen? Hier naar de profeet Jesaja. Het is niet zomaar iets wat uit de lucht komt. Het staat in het woord beschreven. Zie, een maagd zal zwanger worden, een zoon baren, zijn naam Immanuel heten. Dat staat toch in die boekrol van het Oude Testament. En Maria, dat wordt nu waar. En dat wordt nu waar in uw leven. En daarom bent u gezegend onder de vrouwen. Ge zult een zoon baren. En die zoon is God en mens. En die zoon die begint bij het begin. Die zoon die zal komen in, ik zeg het maar heel eenvoudig, dan begrijpen jullie het ook kinderen, die komt in de buik van Maria. En die zal daar 9 maanden zijn in de buik van Maria. En dan zal hij geboren worden. Weet je waarom? Omdat kleine kinderen ook zalig zouden kunnen worden. Pasgeboren babytjes. Maar zelfs kinderen voor de geboorte kunnen zalig worden. Die hier nooit het levenslicht zullen zien. Die kunnen zalig worden door deze zaligmaker. Die in de schoot, in de buik van Maria is geweest. Een zaligmaker die begint bij het begin. Zijn menswording vanaf het allereerste begin. Wat ligt daar een troost in? Om verloren zonen en dochters terug te brengen bij God. En dat moet nu persoonlijk in ons leven gebeuren, geliefde gemeente. Vrees niet, Maria. En gij zult bevrucht worden, een zoon baren. En dan komt de climax. En zult zijn naam heten Jezus. Dat is hem nu, zegt de engel. Er is maar 1 naam die ik onder de hemel geef, waardoor je zalig moet worden. Dat is de naam van Jezus. Dat is de kern van deze hele adventsgroet. Dat is die ene naam. Dat is de kern van de hele beschrijving van Lucas. Die ene naam Jezus. Dat is de kern, het pit en het merg van de hele Bijbel, van de hele Heilige Schrift. Zijn naam. Dat mag ook, je mag ook zeggen, dat is zijn persoon, dat is zijn titel, dat is zijn werk, dat is zijn eer, dat is zijn roem. Deze zal groot zijn en u wordt zijn naam hier genoemd. En die engel gaat niet zeggen, dat betekent zijn naam, hij noemt zijn naam hier alleen maar Jezus. En Jozef die zal een poosje later die naam verklaard krijgen, want dan zegt Jozef als hij in de raadsel zit. En dan komt die engel bij hem en dan zegt hij, vrees niet om Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Matthäus 1 vers 21, die andere verwijstekst. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is de naam Jezus. En hier ligt nu alles in die ene naam, Jezus. Soter, redder, heilaanbrenger. De keizer van Rome die droeg de naam Soter, zaligmaker, heilaanbrenger. Maar hij heeft vaak ook zijn mensen juist in de grootste ellende gebracht. Maar deze Soter, deze zaligmaker, deze Jezus verlost mensen van het grootste kwaad, de zonde. En hij brengt ze tot het hoogste goed. Weer terug bij God en ge zult zijn naam heten Jezus. Dat is een hemelse naam. Dat is de naam niet die Jozef bedenkt. Dat is niet de naam die Maria bedenkt. Dat is niet de naam die een mens bedenkt. Maar deze mensen worden opdracht gegeven. U moet zijn naam heten Jezus. En Jezus zal zo heten. Jezus zal heten Jezus en niet een andere naam. Die naam, daar zit nu alles in wat tot je zaligheid nodig is. Zaligmaker, die verlost, die ruimte maakt, die bevrijdt, die behoudt. Jezus, dat is hij vooral eerst voor zijn Vader, voor God. Hij is zaligmaker, omdat het met God goed moet komen. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Maar Jezus is er nu ook voor mensen. En hij zal in deze mensenwereld komen, om verloren mensen te zaligen. Maar deze Jezus is er nu bijzonder voor zijn volk. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Daar is geen naam die beter is. dan die ene naam Jezus. Ge zult zijn naam heten Jezus. En dan mogen Maria straks en Jozef gaan doen. En je leest het straks ook in Lucas 2. Dan wordt dat kindeke besneden. Dan wordt dat kind Jezus besneden op de achtste dag. En in de tijd van Maria en Jozef gebeurde dat. Hè? Bij de besnijdenis werd ook de naam van het kindje gegeven. Nu is dat bij de geboorte. Hè? Als een vader belt met het blijde geboortebericht. Hè? Van de week was dat weer twee keer in de gemeente. Nou, we hebben een zoon. We hebben een dochter. Nou, en een van de volgende vragen is: en hoe heet jullie zoontje? Hoe heet jullie dochtertje? Ja, dat wordt natuurlijk gelijk bekendgemaakt. Hè? Je hoort het gelijk. En we noemen hem en we noemen haar. Nou, dan komt die naam. En nu moet Maria en Jozef dat doen. En dat hebben ze ook gedaan bij die besnijdenis. En ze hebben gezegd: je zult heten Jezus. Ze hebben die naam genoemd. Maar geliefde gemeente, heb je die naam nu ook wel eens zo genoemd? Heb je hem zo al eens geheten? Hè? Gij zult zijn naam heten, noemen. Heb je die naam Jezus ook wel eens genoemd? Ja, natuurlijk, ik bedoel niet of je die naam Jezus wel eens uitgesproken hebt. Want we kunnen die naam van Jezus ook zomaar op ons lippen nemen en oppervlakkig. Maar je begrijpt wel, gemeente, dat bedoel ik helemaal niet. Maar als nu alles vastgelopen is in je leven. En je weet niet meer hoe je ooit zalig moet worden. En je ziet alleen maar een grote breuk en een grote kloof. En die heilige God. En bij jou en bij u alleen maar onheiligheid, onmogelijkheid. Hoe moet je toch ooit zalig worden? En dan komt er een boodschapper. Of nu een predikant is, of een student, of een ouderling. Of je leest het misschien in je Bijbel. En ineens ga je het voor het eerst horen. Die naam Jezus. En dan is het niet alleen zomaar een klank. Zijn het zomaar niet zomaar vijf letters. Maar dan ga je het horen. Nu kan ik nog zalig worden door die naam van Jezus. Dan mag je zoveel volheid in hem zien. Is het gebeurd in het achterliggende jaar. We gaan al een beetje naar het einde van het jaar. Dat je een zaligmaker mag vinden. Die is nu precies gepast. Die is nu precies gepast voor mij. Want mijn naam is zondaar, doelmisser, overtreder. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. Gemeente, hoe is zo aan het einde van deze adventspreek? Vraag maar om onderwijs, om licht en ook om nader onderwijs. En dan blijven er twee woorden over die ik bij Calvijn las. Dan heeft hij het over Jezus en over deze tekst. En dan heeft hij het over zoeken en buigen. Nu moet je hem zoeken. En nu moet je hem voor hem buigen. Voordat het te laat is. Want er is maar één naam waardoor je zalig moet worden. De naam van Jezus. En die naam is voor het oprecht gemoed van al Gods gunst volk goed. Amen. Laten we eindigen met gebed. O Heere, zegen uw woord. En mag die ene naam overblijven in het leven van een schuldige zondaar. En mag dat uitgewerkt worden, verklaard, nader verklaard worden in het leven van degenen die hem hebben liefgekregen. Want dan ligt er zo'n oceaan in die naam. Die is eigenlijk niet uit te putten, onuitputtelijk. Heere, wilt u dan ook in het overige van de dag ons zegenen, onze ambtsbroeder helpen in de leesdienst en ons in de consulentgemeente in woord en sacrament en vanavond hier ook in woord en sacrament van de heilige doop. De 6 dopelingen, de ouders met hun kinderen, wilt u ze gedenken en geven. Een gezegende dienst en gezegende diensten en trouw ook in het opkomen en in het meeluisteren. Om Jezus wil, amen. Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 52 vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.